goede naam, vrienden. Voordat ik ga beginnen met het beantwoorden van uw vragen, en dat zal voor u wel erg belangrijk zijn, zou ik een kort ogenblik toch uw aandacht willen hebben voor een paar punten ten aanzien van het jaar dat op dit moment gaande is, lopend is. U dient zich te realiseren dat dit een zeer wisselvallig jaar gaat worden. Wanneer u plannen maakt, is er veel kans dat ze net niet voltooid worden of dat u zich sterk moet aanpassen. Ik weet dat dat voor de meesten van u ergerniswekkend is. Wat u dit jaar vooral nodig hebt, is aanpassingsvermogen. De situaties kunnen op korte termijn zeer sterk veranderen. Zekerheden bestaan praktisch dit hele jaar niet. Houdt u er rekening mee dat de maanfase veel sterker geldt, ook in uw eigen persoonlijk bestaan, dan dit normalerwijs het geval is, zodat u perioden van energie, maar ook van slapte en lusteloosheid, scherper omtekend worden dan dit gebruikelijk is. Door hiermee rekening te houden, kunt u uit de aard der zaak toch zeer veel tot stand brengen. Aanpassingsvermogen is het eerste vereiste voor de komende periode. Ik zou u daarom een paar eenvoudige raadgevingen willen noemen. In de eerste plaats, maak geen enkel plan dat u niet kunt wijzigen op korte termijn. In de tweede plaats, laat u door alle situaties die buiten u ontstaan niet te veel in beroering brengen. Wanneer er dingen zijn, onlusten bijvoorbeeld, waar u bang voor bent, kies een andere weg. Praat u zelf geen onnodige moed aan. En ten laatste, wees in dit jaar voortdurend bereid om uw medemensen te helpen. Ook degene die u helemaal niet kent. Want meer dan normaal zullen in dit jaar mensen bijvoorbeeld op straat onwel worden. Mensen in moeilijkheden zitten die u met een kleine moeite vaak kunt oplossen. Doe dit voor anderen, opdat in dit jaar de wisselvalligheden de mensheid niet zodanig overspoelen dat er golven van geweld van komen. In uw eigen land is het mogelijk om dit te voorkomen. Er zijn enkele andere landen waar dit helaas niet meer mogelijk is. Maar begrijp wel dat ook in uw eigen omgeving het gevaar tot irrationeel gedrag, tot gewelddadigheid en abnormale agressiviteit bestaat. Houd er rekening mee en probeer te voorkomen dat dergelijke dingen tot uitbarsting komen. Dat is alles wat ik u wilde zeggen. We zullen nu overgaan naar de vragen zoals ze gesteld zijn en graag allereerst de schriftelijke vragen.
God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is één. Kunt u mij hier een verklaring voor geven? Ik heb het dus aan een pastoor gevraagd. En die gaf mij ten antwoord, mevrouw, ik weet het niet, dat is het mysterie.
Dat komt omdat de pastoor een vakman is. En een pastoor heeft dus de mysteries nodig. Maar laat ik het heel eenvoudig zeggen. Ik heb een vriend gehad, die heette Jan Willem Franciscus. En nu was het dus zo, thuis was hij Jan. Bij ons was hij Willem. En bij degene die hem niet zo goed kende, was hij Frans. Het was één persoon, maar hij trad op drie verschillende manieren in verschijning. En dat is nu het geheim van de heilige drievuldigheid.
Heeft iemand die wel mede een misdrijf ontwierp, wel tijdens de uitvoering toekeek en het niet voorkwam, niet dezelfde schuld als degene die het uitvoerde?
Een heel moeilijke vraag, omdat het hier gaat over mores, over zeden. Kijk eens, wanneer iemand de uitvoering dus ziet, zelf ontwerper is en overtuigd is dat het verkeerd is, dan is hij volgens mij volledig aansprakelijk voor alles wat er gebeurt. Niet slechts mede aansprakelijk, maar ook volledig aansprakelijk. Maar wanneer diezelfde mens iets doet wat de wereld een misdaad noemt, terwijl hij zelf overtuigd is dat dit juist en goed is, dat het noodzakelijk en onvermijdelijk is, dan kan onder dezelfde omstandigheden niet worden gezegd dat hij persoonlijk aansprakelijk is, tenzij misschien in juridische zin, en dat is dan een zaak voor de wet, die zoals u weet geen rechtvaardigheid tot stand kan brengen, maar alleen een mate van gelijkschakeling, waardoor het gedrag van de mensen middels angst en stimulansen, althans enigszins binnen redelijke perken, bepaald blijft. Is dit voldoende?
Zijn gevangenissen nodig en wat is het alternatief?
Gevangenissen zijn nodig wanneer een gemeenschap de behoefte heeft zichzelf te beveiligen tegen afwijkende gedragingen, zeker wanneer die een aantasting betekenen van die prerogatieven die de burgers van die gemeenschap voor zichzelf opeisen. Anders gezegd, de gevangenis is in feite niets anders dan een middel om de gemeenschap op welke wijze dan ook, tijdelijk of voorgoed, te bevrijden van mensen die de geplogenheden van die maatschappij aantasten. Indien je van deze stelling afziet en die bescherming voor de maatschappij niet aanvaardt bracht, zijn gevangenis zo verbodig. Dan echter staat daar tegenover dat men alle burgers de mogelijkheid moet geven om zich met dezelfde middelen te verdedigen waarmee de niet aangepasten hen plegen aan te vallen. En dat men hen ook de mogelijkheid tot training, bewapening en dergelijke moet geven die met een dergelijke opdracht gepaard gaat. Ik vrees dat in uw huidige maatschappij het tweede middel het slechtste zou zijn. Voldoende?
Iemand die bezeten is of denkt dat te zijn, kan die zichzelf genezen? Zo ja, en hoe? En hoe kan men als tweede persoon erachter komen of iemand die zegt bezeten te zijn, of die dat ook werkelijk is?
Wanneer u niet helderziende bent, dan is op die laatste vraag moeilijk een antwoord te geven. Het is namelijk zo dat een gespletenheid in het bewustzijn bij de meeste personen aanwezig kan resulteren in het ontstaan van twee afzonderlijke persoonlijkheden die in feite slechts facetten zijn van de werkelijke persoon. In dit geval zal men ook spreken van bezetenheid. Maar die bezetenheid kan bestreden worden met middelen waarmee ook een geestelijke inbeslagname, bezetenheid door een demon of door een gewone geest dus, beëindigd kan worden. En wel op het ogenblik dat de gebruikte middelen een dermate grote emotionele invloed hebben op de persoonlijkheid als geheel, dat hierdoor een onderdrukking van een van die persoonlijkheden veroorzaakt wordt, dan wel, dat kan ook, een versmelting van beide. U zult begrijpen dat wanneer u met diezelfde middelen een bezitnemende geest uitdrijft, het voor u erg moeilijk is om het resultaat als verschillend te constateren. Maar onthoudt u één ding, aanklevingen, aanhechtingen en zelfs bezetenheid komen voor, zij het niet in die hoge mate waarin men dat vaak veronderstelt. Het is duidelijk dat degenen die geestelijk bewust zijn en over de waarnemingsvermogens en krachten beschikken om bezetenheid te constateren, ook die bezetenheid bewust kunnen beëindigen en dan wel op een wijze waarbij zij zelf volledig zeker kunnen zijn dat deze beëindiging volledig was en goed. Bijkomende verschijnselen waarvan u vaak hoort, het spuwen van padden of van ijzerveilsel en ijzerdeeltjes, vooral in Italië bij sommige bezetenen schijnbaar nogal populair, blijken in vele gevallen terug te voeren tot een vorm van hysterie waarbij men allerhand dingen schijnt in te slikken juist wanneer het gevaar bestaat. Dus er is geen zekerheid dat dergelijke dingen een werkelijke bezetenheid en de beëindiging daarvan aanduiden. Die zichtbare tekenen zijn geen wonderdadig bewijs. Voldoende?
Is psychotherapie een vorm van geestelijk genezen en wat is er meer voor nodig dan de zogenaamde wetenschappelijke technieken? Kunt u therapeuten helpen en hoe?
Psychotherapie kan nuttig zijn. Ze is niet altijd noodzakelijk en in bepaalde vormen is ze eerlijk gezegd een verkeerde luxe die wat mij betreft gelijk komt aan het gebruiken van een niet schadelijk maar soms toch verslavende druk op mentaal terrein. Ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt, deze uitlating. Maar het is een feit dat een mens zichzelf moet leren kennen en daardoor anderen toe kan worden gebracht. Wanneer men dit volledig wil doen, zou men in feite moeten beschikken over een hypnoticum dat het zij ongemerkt oraal, het zij door verstuiving, zou kunnen worden toegepast. Hierbij namelijk zou de patiënt inderdaad volledig vrij en ongeremd reageren. Het werk van de psychotherapeut is in de meeste gevallen allereerst het overwinnen van die remmingen. Is er eenmaal een aanvaarding van de eigen toestand, dan is een aanpassing hieraan mogelijk en dan is een verbetering daarvan bereikbaar. Het is dus een van de vele technieken, er zijn meerdere zoals u weet, maar in alle gevallen kan worden gesteld dat de patiënt in feite zichzelf geneest. Geestelijke genezing daarentegen betekent het toevoegen van energieën of krachten, dan wel het scheppen van stralingen of invloeden in de omgeving, waardoor de patiënt, en wel via invloeden buiten zichzelf, het eventueel ontremd zou worden en daarnaast eventueel geconfronteerd zou worden met zichzelf, zonder dat gelijktijdig een verwerping van het ik of een deel ervan optreedt. Sommige van deze technieken zijn ten dele in gebruik. Ik denk aan de kleurtherapie die vooral de volgelingen van Steiner hier en daar gebruiken. Ik denk aan de zogenaamde ladingstherapie, zoals die bijvoorbeeld op het ogenblik in Bologna en Pavia wordt gebruikt, waarbij het dus gaat om het tot stand brengen van een inductieveld. Men legt de patiënt als het ware te rusten tussen twee platen van een enorme condensator waarop een gelijkspanning staat. Dit zijn dus middelen om te helpen. Zo kun je geestelijk iemand helpen wanneer je zijn eigen evenwicht, zijn eigen krachtpotentiaal vergroot en gelijktijdig daarbij zijn eigen bewuste denken een klein beetje helpt uitschakelen. Dit kan via hypnose, dit kan via suggestie, het kan ook via straling op afstand. Geestelijke genezing heeft echter één mogelijkheid waarbij die andere technieken tekortschieten. En dat is namelijk het geven van een zodanige hoeveelheid energie dat de patiënt de bereikte toestand langere tijd kan handhaven, waardoor een geleidelijke aanpassing aan het besefte mogelijk is en een evenwichtsversteuring van de persoon dus minder acuut wordt. Hierdoor kan de behandeling dus gemakkelijker slagen. In vele gevallen probeert de geest een dergelijke hulp te geven wanneer daartoe de mogelijkheden aanwezig zijn. Maar dat kan niet altijd en niet overal. Is dit voldoende?
Zijn er dieren in het hiernamaals? En zo ja, in welke vorm en hoe?
Ja, meestal zijn het vluggertjes. U moet dat zo begrijpen. Een hond of een kat gaat over. Maar dit dier is georiënteerd op zijn directe contacten. Het heeft wel een herinneringsvermogen, maar dat is betrekkelijk gering vaak. En alleen angsten en genegenheden kunnen werkelijk conditionerend werken. Angsten en genegenheden kunnen bepalend zijn voor het behouden van de vorm in het hiernamaals. Meestal vervaagt ze betrekkelijk snel. Alleen wanneer contacten met mensen op aarde, en dat zijn veelal genegenheidscontacten, blijven bestaan, dan is het mogelijk dat voortdurend de oude vorm bij een herleven van dit contact door het dier weer wordt aangenomen. En dan kunnen de dieren zich dus manifesteren in hun diervorm.
Hoe zit het dan met de bewering dat dieren een groepsgeest hebben in plaats van individueel?
Mensen hebben ook een groepsgeest en zijn toch individueel. Een groepsgeest is namelijk niet de geest die alle lichamen bezielt, maar is eerder een bewustzijn of entiteit die het geheel van de ontwikkelingen coördineert en daarbij dus eventuele veranderingen, mutaties in het ras, evoluties, eventuele mogelijkheden van het ras meehelpt bepalen, de aanpassingsmogelijkheid probeert te vergroten en daarbij natuurlijk ook de levenscondities tracht te continueren op een evenwichtige wijze. Dat is de groepsgeest van het dier. Het is dus niet een gemeenschappelijk besef.
Wat is er waar van de verhalen over de zogenaamde monsters, dinosauriërs of prehistorische dieren die nog leven in de zee en op het land? En zo ja, welke van die monsters bestaan er dan nog?
Nou, de meeste zijn aanmerkelijk kleiner geworden. Maar er bestaan er nog wel een aantal die je kunt omschrijven als directe afstammelingen, ook in vorm, uit een prehistorisch tijdperk. In de zee, waar dus een grotere massa meer mogelijkheden geeft, zijn inderdaad nog enkele van die prehistorische vormen van grotere omvang bewaard. Zij doen denken aan sauriërs, onder andere een plesiosaurus, maar ze zijn dus niet volledig meer identiek met de prehistorische dieren. En dat zou ook niet kunnen onder de omstandigheden. Veel van de verhalen over deze monsters zijn overdreven, dat wil ik erbij zeggen. En daarnaast moeten we begrijpen dat vooral de kleinere soorten, ook de eenvoudige soorten, je vindt ze bij vissen, je vindt ze bij mollusken, etc., dus vaak voortbestaan tot in deze tijd, ook wanneer ze misschien minder in verschijning treden, omdat ze door hun eigen aanpassing en conditionering geprobeerd hebben een leefmilieu te vinden waarin invloeden van buitenaf zo weinig mogelijk storend optreden. Is dit voldoende?
En hoe is het met het monster van Loch Ness? Bestaat het wel?
Indien dit niet zo ware, zou ik het VVV niet aan willen doen daarom te zeggen het is er niet.
Bestaan er, zoals bepaalde theorieën zeggen, nog andere levens of beschavingen onder de aardkorst, behalve dan de wormen en de mollen enzovoort?
Wanneer u spreekt over belichaamde, zuiver stoffelijke beschavingen, dan moet ik dit helaas ontkennen. Dergelijke beschavingen bestaan niet. Wel kan worden gesproken over een astrale beschaving, als u het althans zo wilt omschrijven. Dus wezens die astraal belichaamd zijn en die onder meer dus in de aardkorst leven. Maar in andere vormen zich ook weer in oceanen en bijvoorbeeld de lucht kunnen bewegen en manifesteren. Maar deze worden door de mens gemeenlijk niet op zelden waargenomen. Ik geloof dus niet dat dit voor het antwoord van groot belang is.
Wat is uw reactie op het volgende? William Branham, geboren 1909 in de Verenigde Staten en gestorven in 1965, is de laatste profeet in Bijbelse zin en aankondiger van de tweede komst van Christus.
Erg mooi. Moet ik er meer van zeggen? Dat is een geloofsartikel. Ik zou een heel aantal andere profeten ook kunnen noemen. Die zeggen dat ze laatste profeten zijn of de nieuwe meesters of de vernieuwers. Maar onthoud u maar één ding. Een ware profeet bewijst door zijn wezen wat hij is, niet door zijn uitspraken omtrent zichzelf. En wanneer volgelingen iemand verheffen tot iets wat hij in wezen niet is en zelf nooit beweerd heeft te zijn, zo doen ze dit ongetwijfeld om aan deze vereerde figuur een gezag of een belangrijkheid te ontlenen of een zekerheid die ze zonder deze niet bezitten. Misgun hen die niet, maar betwijfel wel de juistheid van hun uitspraken.
Kunt u vertellen hoe de ODV ontstaan is en wanneer en op welke gebieden is de ODV actief?
Ja, dat is een avondvullend onderwerp dat ik dus alleen in een soort verbaal stenogram kan beantwoorden. Ontstaan niet als ODV dus, maar als eerste beweging in deze zin ongeveer 160.000 jaar geleden met enkele leden. Daarna langzaam maar zeker zich uitgebreid hebbende, een tijd lang werkzaam geweest via orakels en dergelijke. Het bleek dat dit een mislukking was, behalve voor de commercieel ingestelde priesters. Daarna pogingen om zich binnen het christelijke en ander geloof te manifesteren met wisselende resultaten. In ongeveer 1800 een groep van toen al enkele duizenden entiteiten geprobeerd om te werken via het spiritisme. Vastgelopen op de grote honger naar bepaalde fenomenen in die periode, maar langzaam maar zeker met de verandering in de richting van het spiritualisme en het zoeken naar nieuwe levensfilosofieën, mogelijkheden gevonden om de mensen te bereiken. Daarnaast voortdurend bezig met inspiratieve beïnvloeding waar dit mogelijk is, en ook andere pogingen om mensen, maar ook degenen die gestorven zijn en in moeilijkheden verkeren, te helpen zo goed dat mogelijk is. De laatste 20 jaar ongeveer, en toenemende mate vervlochten in werkwijze op aarde met de activiteiten van de Witte Broederschap. Nou, daar heeft u het kort.
Wat kunnen wij hier doen tegen de mensenvernietigende neutronenbomproductie?
Ja, daar kunt u niets tegen doen. U kunt alleen zeggen, wij moeten het niet. Wanneer u daar eenvoudig verder de consequentie aan verbindt dat u niets zult doen voor degene die een dergelijke productie voorstaan of tot stand brengen, dan zult u misschien toch nog wel iets kunnen bereiken. Maar onthoud u één ding. En ieder die macht nastreeft, heeft behoefte aan wapens. Hoe machtiger de wapens, hoe sterker men zich gevoelt. Hoe sterker men zich gevoelen gaat, hoe meer men zich bedreigd gevoelt, waardoor nieuwe en perfectere wapens steeds noodzakelijker worden. Wie een dergelijke psychose niet kan doorbreken, is de gewone burger. Dat kan alleen de staatsman. En een staatsman is er soms toe in staat. Maar helaas zijn er op aarde weinig staatslieden en veel politici.
Is de gewijde lijkwade van Turijn werkelijk gebruikt voor het omwikkelen van het lichaam van Christus na de kruisopname?
Volgens ons niet.
Acht u werk en doelstelling van de Arcanus-school te Genève van wezenlijke waarde voor deze tijd?
Zoals bij vele soortgelijke richtingen, ja, in zoverre dat ze de mens kan brengen tot een geestelijke instelling en een geestelijke ontwikkeling, die hem de mogelijkheid geeft langzaam maar zeker weer de beheersing te vinden over zijn wereld, in plaats van door die wereld voortdurend en tegen zijn eigen wil in gemanipuleerd te worden. Elke school die dit helpt bereiken en daarbij een vergroting van inzicht in eigen persoonlijkheid mogelijk maakt, is ons inziens aanbevelenswaardig. Met dien verstande dat degene die bereikt heeft niet in zijn rang binnen deze groep moet volharden, maar verder moet zoeken naar die kennis, die ontwikkelingen, die innerlijke belevingen, waardoor hij zich nog meer bewust kan worden van zichzelf, zijn wereld, en meer meester kan worden over zichzelf en zijn wereld.
Wat denkt u van de transcendente meditatie, beweging, organisatie? Blijft deze altijd voortduren en wat wordt ermee bereikt op den duur?
Ja. U vraagt een oordeel en dat is erg moeilijk te geven. Laat ik dit zeggen. Voor niet iedereen, maar wel voor velen, is deze weg inderdaad een middel om verdieping van bewustzijn en vooral een grotere evenwichtigheid en ontspanning van persoonlijkheid te bereiken. Gezien de verschafte mogelijkheden en middelen, en gezien datgene wat wordt aanbevolen binnen de organisatie, zou ik echter zeggen dat men voor een dergelijk product meer rekent dan men in geweten zou mogen doen, en de zaak als het ware meer zakelijk uitbaat dan aanvaardbaar is, mijn inziens, voor een beweging die zegt geheel geestelijk te zijn. De techniek, wil ik erbij voegen, is een oude. U kunt ze al terugvinden ongeveer 1000 voor Christus in onder meer Indië. En deze techniek zal ongetwijfeld lange tijd blijven voortbestaan. Het is overigens opvallend dat deze technieken terugkeren in bepaalde christelijke disciplines, zij het afgebogen dan in de richting van gebed en godsnaam in plaats van eigen sleutelwoorden en sleutelklanken. Maar ik kan dus alleen zeggen, ik acht de beweging als zodanig niet gerechtvaardigd, omdat ze mijn inziens te veel eist en vraagt en te veel, zullen we zeggen, luxe artikelen verkoopt die overbodig zijn, ofschoon de grondwaarde waarmee ze werkt op zichzelf wel degelijk van belang is.
Wat zal het resultaat zijn van de onderhandelingen tussen Egypte en Israël?
Ja, in meer negatieve zin is dit op het ogenblik een pingpong diplomatie, waarbij men dus het balletje over en weer probeert te gooien. En de ellende hierbij is dat door het oplopen van de spanningen bepaalde figuren die toch al niet veel vertrouwen hebben in de mogelijkheid ooit een vrede met Israël te sluiten, zullen besluiten tot gewelddadigheden in de hoop daarmede een oorlog uit te lokken. Dit gevaar is groter dan men beseft en ik meen dat de fout die Israël heeft gemaakt, hoe verklaarbaar dan ook, is dat men niet bereid is geweest offers te brengen om eigen goede wil a priori aan te tonen. Iets wat toch noodzakelijk is gezien de machtsverhoudingen, de gehele situatie op de wereld.
Wat is de Witte Broederschap en wat voor invloed heeft ze op het gebeuren rond op de aarde?
De Witte Broederschap is zoveel dat dat niet te omschrijven is in korte termijn. Vergelijkend met een organisatie zou je kunnen zeggen, er is een groepering in de geest plus een groepering in de stof die door het voortdurend ontvangen van krachtuitstortingen van hogere orde en het beseffen van invloeden die in de toekomst op gaan treden, probeert het geheel van de geestelijke ontwikkeling van de mens in de juiste richting te dirigeren en mogelijkheden te scheppen voor bewustwording waar ze zonder dit ingrijpen misschien niet of in mindere mate zouden bestaan. Dat is dus de kortste omschrijving die ik u daarvan geven kan.
Wat denkt u over de toestand in Zuid-Afrika? Hoe lang zal het voor blanken nog veilig zijn om daar te blijven?
Dat is heel erg moeilijk, omdat de hartstochten steeds hoger op gaan lopen. Wanneer men zelfs nu nog zou kunnen komen tot een erkenning van gelijkwaardigheid, hoe moeilijk dit dan ook zal zijn voor figuren als Forster en dergelijke, en zou komen tot de mogelijkheid voor iedere kleurling om gelijkwaardige positie te bereiken bij gelijkwaardige prestatie, dan zou volgens mij een integratie van blank en gekleurd zelfs nu nog mogelijk zijn. Want de leiders van de naturellen en kleurlingen beseffen wel degelijk dat bij het wegvallen van de blanken de gehele welvaart, zover die bestaat in Zuid-Afrika, in korte tijd ten gronde zou gaan, al is het alleen maar omdat men zelf niet de nodige kennis en niet de geschoolde mensen in voldoende mate heeft om de gehele ontwikkeling normaal voor te zetten. Maar ik ben bang dat men dit niet zal doen en voorzie dan ook weer enkele bloedige uitbarstingen in dit jaar en vrees dat dit of het volgende jaar zelfs een zodanig geweld uit zal breken dat hiermee de toestand werkelijk en volledig kritiek wordt.
Is de vereniging ODV een tijdsverschijnsel, dit naar aanleiding van de opheffing in 1985?
Ze is geen tijdsverschijnsel als geestelijke groepering, maar de ODV is dan ook maar een naam die deze groepering als kenteken hanteert in een bepaald taalgebied. Wij hanteren dus ook nog andere namen in andere taalgebieden. De opheffing daarvan in een bepaald jaar betekent dat wij in dat jaar een rustpoze gaan inlassen, omdat alle gevarensituaties in die periode waarvoor wij dus hopen en denken de mensen steun te kunnen geven en te waarschuwen, voorbij zullen zijn. En wij nemen dus aan dat dan een rustperiode van 5 à 10 jaar mogelijk is, voordat wij, het zij weer met mediums, het zij langs een andere, mogelijk zelfs mechanische weg, onze contacten kunnen hervatten met de mensen op aarde, op een voor die mens ook ervaarbare wijze.
Welke mechanische weg?
Zeer waarschijnlijk gaat het hier om een versterkingssysteem met twee geïnjecteerde golven van zeer hoge frequentie, waarop een variant kan worden gelegd door een in kooi van Faraday en luchtledige ruimte aanwezige platen onder spanning, waarop deze draaggolf dus wordt geïnjecteerd en ten dele dus overlekt. Die overlek is variabel, zodat we op de snelle golf een trage modulatie aan kunnen brengen. En deze trage modulatie zou dan bij enige beheersing onzerzijds en een juiste versterking uwerzijds ongetwijfeld kunnen voeren tot een mechanische stem.
Waarom komt niet iedereen terug op de wereld en degene die wel terugkomt, waarom weet hij dan niets van zijn vorig leven en maakt hij weer dezelfde fouten? En wat is dan de zin?
In de eerste plaats maak je nog wel dezelfde fouten. Er zijn er zoveel dat je meestal andere maakt. In de tweede plaats, wanneer je afgestudeerd bent, ga je dan nog weer terug naar de eerste klas? Het zou dwaasheid zijn, dan ga je verder met de kennis en de mogelijkheden die je verworven hebt. Daarom keren sommigen niet meer terug. Degenen die wel terugkeren, die moeten echter niet weten wat ze in het vorige leven zijn geweest, omdat de uiterlijke omstandigheden voortdurend variëren. En het heel erg moeilijk zou zijn voor een mens om te aanvaarden dat hij bijvoorbeeld, zoals het in Nederland tegenwoordig deftig heet, rioleur is geworden in dit leven, terwijl hij in het vorige leven raadspensionaris was. Hij zou dan een raadspensionarispensioen willen hebben om geen putjes te scheppen. En u begrijpt dat dergelijke situaties, hoe wonderlijk ze u in de oren klinken, toch de emotionele beleving van de wereld zouden aantasten. Denkbeelden omtrent hetgeen je vroeger bent geweest zouden conditionerend kunnen werken ten aanzien van je mogelijkheden in het heden. Dan zou een herhaling van de oude fouten bijna onvermijdelijk zijn. Door het uitschakelen van die kennis, althans in het waak bewustzijn, mede veroorzaakt over het algemeen door de enorme spanningen bij de geboorte, is het echter mogelijk op te groeien in een wereld die je als volledig echt ervaart, zonder je voorgeschiedenis bewust daarbij te berden te brengen, en zo een aanpassing te bereiken aan het milieu waarin je ervaringen opdoet en beslissingen leert treffen die niet direct en bewust beïnvloed zijn door vorige levens. Maar datgene wat je geestelijk als besef bereikt had, blijft aanwezig en blijft conditionerend werkend via het onderbewustzijn, zodat een zekere eenzijdigheid in de schijnbaar vrije keuze niet te vermijden valt. Dit is voor de bewustwording het beste proces, omdat zo hiaten in het bewustzijn of ervaringsgebied van de geest kunnen worden aangevuld.
Wat is de toekomst van de lokale omroep van Amsterdam, Stad Radio Amsterdam en het programma Droomsoezen?
Ja, nu vraagt u me iets waar ik mij ook absoluut niets vanaf weet. En die nu mij vraagt wat is de toekomst, dan zou ik zeggen die is benauwd. En wel om de volgende redenen. Men heeft er in bepaalde, zullen we zeggen, hogere kringen niet al te veel aan dat de plaatselijke omroeporganisaties zich uitbreiden en beter handhaven. Toch zal men dit niet geheel kunnen voorkomen. Zo neem ik dus aan dat men met kleinere middelen dan men had gehoopt meer zal moeten verwezenlijken dan men nu meent te kunnen. Wat die droomsoezen betreft, nou ja, misschien wordt dat nog eens een keer een saucijzenbroodje.
Wat treedt er uit bij een uittreding? De geest en of de ziel? En wat gebeurt er dan tijdens de slaap?
De ziel als zodanig is de levenskracht in onze formulering. De geest is het bewustzijn dat zich rond die levenskracht en in die levenskracht verzameld heeft. In een uittreding is sprake van deze geest plus bepaalde voertuigen, waaronder heel vaak datgene wat wij mentaal en astraal noemen. Het levenslichaam zelf wordt niet meegenomen, maar blijft in een verbinding met het uitgetreden gedeelte bestaan binnen het lichaam. Zou een beschadiging hiervan optreden, dan zou dit dood en dergelijke van het lichaam ter gevolge kunnen hebben. Dit is dan vaak bekend als zogenaamde gouden of zilveren koe.
Wilt u iets zeggen over het regelmatig gebruik van alcohol?
Ja, mag ik het heel gek zeggen? Elke dag een glaasje goed voor u. Elke dag meer glaasjes goed voor de accijnzen. Elke dag veel glaasjes goed voor de begrafenisonderneming.
Wilt u wat vertellen over de man met het ijzeren masker uit de tijd van Lodewijk XIV? Hoe bijvoorbeeld kwam hij aan zijn waar en wat was zijn identiteit?
Ja, het was familie. En dat hing samen dus met intriges tussen hoge edelen. Ik weet niet precies meer hoe je heet hoor. Het is een historische vraag die ik niet onmiddellijk kan beantwoorden en ik heb weinig tijd nog om na te vragen. Ik weet in ieder geval wel dat dit masker dus hem als straf werd opgelegd, maar ook omdat hij praktisch het dubbel was van een van de prinsen van de staat en als zodanig als vervanger van deze persoon was opgetreden enkele malen. Het schijnt samen te hangen met de visie die men er vooral in de Van D op nahield. Maar ik kan geen definitief antwoord geven, het spijt me.
In hoeverre is deze aarde belangrijk voor u? Wat beweegt u ons geestelijk te beïnvloeden zoals u dat doet? En zijn andere gebieden in ons heelal misschien ook belangrijk voor u? Zo ja, waarvoor?
De aarde is voor ons belangrijk omdat het voor ons de alma mater is. Het is de school waarin wij bewust worden. En we weten dan ook dat de mensheid voor ons het scholingsmiddel is dat sommigen van ons waarschijnlijk nog wel eens een keer nodig zullen hebben. Het is duidelijk dat we ons verbonden voelen met de mens en de mensheid, ook al omdat we de wereld kennen uit eigen ervaring, en dus niet slechts in abstracties, maar tot op zekere hoogte ook in concrete beelden kunnen meebeleven wat er op aarde gebeurt. Ons helpen deze mensheid bewuster te maken, of onze poging daartoe, vloeit voort uit de erkenning van ons eigen ik en de situatie waarin dat ik verkeerd heeft. Door anderen te helpen, proberen we als het ware onszelf meer waar te maken en het gevaar van een terugval voor onszelf en anderen te verminderen. Klinkt een beetje dwaas, maar het is niet zo egoïstisch als u denkt. Van beïnvloeding van de mensen leren wij bovendien, zodat onze scala van mogelijkheden in de geest daardoor eveneens wordt vergroot. Er zijn andere gebieden in de kosmos die voor ons belangrijk zijn, maar wat daar voor ons belangrijk is, is meer een kwestie van krachten, van invloeden, kortom waarden die gezien in de termen van een stoffelijk leven dermate abstract zijn dat ze zelfs moeilijk omschrijfbaar worden. Voldoende?
Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld als bijvoorbeeld in de derde wereldoorlog of als er een bom valt? Al het leven op aarde vernietigd.
Nou, dan krijgen wij het heel erg druk om al die emigrees af te handelen, te instrueren, en dan zal de incarnatienoodzaak dus zich verplaatsen naar een andere wereld waar een hoger ontwikkelde levensvorm mogelijk is of bestaat. En na enige pauze zal men dan zijn incarnatiecycli daar moeten voortzetten.
Hoe lang duurt zo'n pauze?
Ja, dat is zeer moeilijk te zeggen, omdat je dan moet nagaan welke incarnatiemogelijkheden bestaan. Maar over het algemeen, wanneer een vergelijkbaar bewustzijn reeds aanwezig is en men daarbinnen kan incarneren, binnen die soort of dat ras dus, dan kan worden gesteld dat de eerste aanpassing 3 incarnaties duurt. En 3 incarnaties zal gemiddeld niet veel meer zijn dan 300 jaar. Je zou dus kunnen zeggen dat na ongeveer 300 jaar de mensheid haar ontwikkeling dan in zo'n ras kan gaan voortzetten.
Krijg je daar dus ook een aardig overbevolking op je
planeet? Nou, ik weet het niet. Ik geloof niet dat iedereen leeft in omstandigheden waarbij de emoties over voortplanting zo hoog zijn opgelopen, dan een redelijk besef voor de waarde, de mogelijkheden en de gevolgen daarvan in feite wegvallen. Het ligt aan de historische ontwikkeling van de soort en het ras. En zoals u weet, wanneer bijvoorbeeld, laten we eens aannemen dat er paarden zijn, nietwaar? Die een hoog bewustzijn bereiken. Minder manipulatiemogelijkheden, goed. Maar ze hebben dat bewustzijn, zijn voor incarnatie geschikt. Zij trekken, daardoor is kindertal voor hen een grote belasting. Daardoor zal het kindertal binnen de perken worden gehouden, omdat de gemeenschap alleen een bepaald aantal kinderen kan helpen, en men zal ook minder sentimenteel zijn ten aanzien van de zwakkeren. Zal gewoon zeggen, die kunnen niet mee, jammer, niet waar? Bij de mens is het omgekeerd, daar is dus aantal gelijk geweest aan rijkdom. Vroeger als je veel kinderen had, dan had je een hogere AOW. En gelijktijdig werd dus het mysterie van de voortplanting van het begin af aan in de richting van de goden geschoven, zodat het eigenlijk een zegel gods was op het bestaan van de mens. Zelfs een hele tijd geweest dat ze dachten, nou ja, die vrouw, dat is een reageervaartje, niet waar. Waar God die legt in de mens dat leven, in de man. Een vrouw was geen mens in die tijd. En die geeft dat dan aan de vrouw, dat ze er zo lang mee kan sjouwen, omdat die zelf wat anders te doen heeft. En zo komt die goddelijke gave. Maar het is een bevestiging dat die man dus de genade gods heeft, hè. En op die manier hebben ze dan langzaam maar zeker een hele reeks illusies omheen gebouwd, waarbij de heiligheid van het leven langzaam maar zeker zo ver gedreven wordt dat men heeft gezegd, er mag geen zaadje verloren gaan. Ja, dat is een oude uitdrukking die binnen bepaalde geloofsvormen zelfs nu nog door meer orthodoxe geestelijke leiders gebruikt wordt. Het gekke is dat ze het zelf helemaal niet gebruiken, althans zeggen dat niet te doen. Maar goed, ik wil alleen maar zeggen, dit is natuurlijk een even dwaze benadering als die van Malthus in feite was. Want Malthus ging uit van het feit dat de mensheid zijn middelen niet kan evolueren. En daar zat zijn fout in. Maar hier gaat men uit van het standpunt dat de veelheid beter is dan de kwaliteit. Maar door een toenemende veelheid van mensen wordt zowel de kwaliteit van het leven als de gemiddelde kwaliteit van het mens zijn steeds minder.
Wordt de persoonlijkheid van de mens bepaald door opvoeding en milieu? En hoe groot is daarin het aandeel van het bestaan voor de conceptie?
Het bestaan voor de conceptie, inclusief prenatale periode, waarin eventueel zelfs lichamelijke traumata kunnen ontstaan en psychische traumata kunnen worden veroorzaakt, moeten wij er rekening mee houden dat deze gehele conditionering, dat is het in feite, de richting van de ontwikkeling van het karakter en de aard mede blijft bepalen in het verdere bestaan. De omstandigheden conditioneren de gedragingen, de doeleinden, de denkwijze en de opvattingen, zodat de conditionering van maatschappij en opvoeding in feite het kader vormen waarbinnen de geaardheid, zoals die ook prenataal reeds aanwezig was, tot uiting zal kunnen komen en daarbij ook de spanningen natuurlijk door de conditionering ontstaan, wanneer dit ik zichzelf niet volledig kan uiten, met alle gevolgen van die. Voldoende?
Hoe groot is het aandeel van de hersenen in het denken?
Als u het hebt over het stoffelijke denken, dan zou ik zeggen het aandeel in het denken is praktisch 100%. Maar 100% van wat? De potentie van de hersenen is afwijkend hier en daar natuurlijk, maar gemiddeld 20 tot optimaal 300 keer groter dan het gemiddelde gebruik van de hersenen op dit moment tijdens het denken doet vermoeden. Er zijn dus veel grotere capaciteiten, maar dan zal men eerst moeten gaan erkennen dat een hersenhelft die schijnbaar geen herinneringscentra omvat wel degelijk conditioneringen omvat, en wanneer deze conditioneringen worden verrijkt met herinneringscentra, daardoor een verveelvuldiging van de opslag van data onder meer mogelijk maakt. Maar dat zijn de hersenen. Het denken is dus hersendenken. Daarbij moet worden gezegd dat bij de doorsnee mens 50%, bij de besten ongeveer 20%, bij de slechtsten ongeveer 80% van het denken mede wordt gedirigeerd door emoties, lichamelijke toestanden dus, ofwel van buitenaf geïnduceerde stemming. Voldoende?
Wat vindt u van Gijsbert van der Zeeuw's weergave van het hiernamaals? En wat zijn zijn belangrijkste vergissingen? Misschien onder meer de bewering dat je alvorens te incarneren in een geestelijke kindercrash verblijft.
Ik zou het zo willen formuleren. Hij heeft datgene wat in wezen niet met stoffelijke termen omschrijfbaar is, maar alleen via parabels aanduidbaar, op een voor velen interessante wijze toegankelijk gemaakt. Ook wanneer hij daarbij zijn eigen gevoelens en inzichten vaak heeft laten prevaleren dus, boven de werkelijkheid van zijn beleving en waarneming. Er zit veel van Gijsbert in. Maar aangezien hij niet van Amstel is, mogen wij zijn werk kritisch bezien en zeggen, hij heeft zoveel goeds tot stand gebracht, dat het dwaas zou zijn te zoeken naar zijn vergissingen. Onthoud dat zijn beeld in feite een persoonlijk beeld, een persoonlijk belevingsbeeld is van een werkelijkheid die geestelijk inderdaad bestaat, ook wanneer de details anders worden uitgedrukt.
Hoe vinden wij voor hoe vinden wij het voor ons geschikte levensdoel?
Ja, dat is heel erg moeilijk, omdat een mens een doel altijd zoekt in de dingen die hij niet zelf is. Ik zou zeggen, je levensdoel moet je zoeken in het vervullen van datgene wat je in jezelf als het werkelijk belangrijke ervaart. Datgene wat je altijd zou kunnen, willen, zijn en doen. Probeer zo meer jezelf te worden en je krijgt al die ervaringen waardoor je van jezelf bewust wordt en in dit bewustzijn geestelijk alles bereikt wat binnen een incarnatie bereikbaar is.
Waar ligt de grens tussen chaos en vorm en waar ligt de grens tussen inhoud en vorm?
Nou kijk, de grens tussen chaos en vorm ligt op het punt waarop je jezelf ervaart. Want op het ogenblik dat je dan achter je kijkt als het ware, zeg je dit is chaos. En voor je zeg je ligt de vorming. In feite is chaos een vorming in zichzelf. Het is alleen een vorming die niet geconcretiseerd is. Terwijl we voor ons in feite alleen uitgekristalliseerde chaos zien. En deze vorm en vorming noemen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste antwoord op de vraag, dacht ik.
Waarom worden psychopaten in de herfst gevaarlijker? En waarom worden veel mensen in de herfst depressief? En waarom zijn in de herfst geboren katten schriewer? Is dat een gemeenschappelijke invloed?
Nou, het is geen gemeenschappelijke invloed, maar je moet heel goed begrijpen dat in deze periode dus de gehele atmosfeer verandert. De zon valt weg, het weertype verandert, temperaturen lopen terug. In de natuur zijn veel dingen die droefgeestig zijn. De blaadjes vallen. Dus Eva kan weer een nieuw kostuum aanschaffen. En al deze dingen tezamen kunnen, maar zullen niet noodzakelijkerwijze altijd invloed hebben op het gedrag van de mens en dus ook van de psychopaat beïnvloeden. De psychopaat, onevenwichtig zijnde, zal in vele gevallen feller reageren dan anderen die beheerst zijn, ofschoon de beïnvloeding ongeveer gelijk blijft. Pardon?
Bestaat er in uw wereld man en vrouw, of is de geest mannelijk en vrouwelijk?
Nou, ik zou haast zeggen, we zijn in potentie mannelijk en vrouwelijk, in interesse geen van beide. We zijn namelijk niet in een seksuele oriëntatie verbonden, maar in wat u misschien eerder zou zien als een intellectuele oriëntatie, waarbij onderlinge aanvulling tot een gezamenlijk hoger besef en zijn in feite het belangrijkste is. Trouwens, wanneer wij terugkijken op aarde, dan zeggen we ook wel eens mee waar als je die mensen nou ziet, hè. Denken die nou werkelijk dat zo'n klein stukje zo'n groot verschil uitmaakt? Maar ja, goed, daar hebben we het niet over, dus iets voor dolle mina.
Zijn er bezwaren verbonden aan crematie?
Wanneer je denkt dat je nog niet dood bent, wel, want dan is het even pijnlijk, maar het is gauw lopen. Op zichzelf is crematie echter niet schadelijker of pijnlijker dan begraving. Of welke andere wijze van ter aarde bestelling tussen aanhalingstekens toe. Ik wil u namelijk op wijzen dat het besef dat dit lichaam achtergelaten is, voldoende is om alles wat aan dit lichaam gebeurt voor u onbelangrijk te maken. Dus of je nou in de anatomie terechtkomt of ergens anders, dat maakt dan geen verschil uit. Maar als je denkt, ik ben alleen maar bewusteloos, dadelijk word ik wakker. En wat zijn die ellendelingen nou aan het doen? Dan heb je daar wel een hoop ellende van, ja.
Kunt u iets zeggen over dierentaal en de taal van mensen? En wat is de relatie tussen taal en denken?
Een onderwerp dat te veel vergt om daarop in te gaan in feite. Ik zou dit willen zeggen. De dieren hebben met houdingen en geluiden een mogelijkheid om stemmingen weer te geven en daarbij bepaalde gevaren en begrippen uit te drukken. De mens heeft in feite ditzelfde, maar heeft zoveel synoniemen ontwikkeld dat hij vaak zelf niet meer weet waar hij het over heeft.
De vorige spreker uitte een aanval op twee politici. Vindt u dat een harmonieuze, CQ-evenwichtige opmerking? Sticht u dan geen disharmonie?
Ik weet niet of er een aanval bedoeld is geweest. Maar ik geloof dat wanneer je bezighoudt met de politiek, zelfs de meest gewone observatie al direct een aanval wordt wanneer een ander het er niet mee eens is. Ik kan u alleen dit zeggen. Wanneer ik zie wat er bij u onder het mom van politiek in feite gebeurt, dat ik mij afvraag wat de zin van dit alles is. En dan kunt u dat ook zien als een aanval op bepaalde politici. Of niet? Maar het is doodgewoon het werken met denkbeelden die niet bestaan. Het verkopen van illusies terwijl je weet dat je ze niet waar kunt maken. En het je vasthouden aan denkbeelden waarvan je zelf beseft dat ze niet ter zake dienende zijn. Wanneer je dat ziet, dan moet je toch wel zeggen, ja, de hoofdfiguren daarvan geconfronteerd met hun kwaliteiten of eigenschappen zullen dat misschien niet prettig vinden. Maar aan de andere kant heb ik één troost voor u. Een politicus is vaak iemand die dermate extrovert is dat hij elke vorm van belangstelling beter vindt dan geen.
Ik heb nog een heel pak vraag. Ik dacht dat dit misschien wel, deze vraag de laatste moest zijn in verband met de tijd. Ja? Twee Braziliaanse jongetjes beweren vorige week door een vliegende schotel met 8 in het rood geklede mannetjes te zijn meegenomen. Een van de kinderen werd 500 kilometer van zijn woonplaats teruggevonden. Wat kan er van zo'n verhaal waar zijn?
Ik vind het opvallend dat mijn pinkeltje gebruikt als een uitvlucht voor een lift die mij genomen heeft zonder te vragen. Dat is het hele antwoord, de rest kunt u zelf afleiden. In dit geval was geen sprake, uitdrukkelijk geen sprake, van een vliegende schotel.
Het ene jongetje is 500 kilometer verder teruggevonden, het andere is nog steeds verdwenen.
Het andere is verder meegegaan. Het eerste is uitgestapt.
Waar is het gegaan?
Waarschijnlijk in de richting van Bogota. Maar zeker weten doe ik dat niet. Dan zou ik naar hem te gaan. Ik heb de tijd er niet toe. Want ik moet afsluiten, heeft mijn vriend gezegd. Dus ik kan u alleen dit zeggen. Wanneer we nagaan wat het kind in feite ervaren heeft en waarom het dit niet durft vertellen, dan is dit verhaal begrijpelijk. Zeker wanneer we ons realiseren dat verhalen over vliegende schotels in de Zuid-Amerikaanse landen op het ogenblik nogal opgeld doen. Het is ook duidelijk, als je niets hebt om over te schrijven zonder dat het onder censuur staat, neem je vliegende schotels, heb je tenminste wat te melden. Nu waar in Schotland zou het Loch Ness geworden zijn. Vrienden, ik hoop dat u mij vergeeft dat ik gehoorzaam aan de voorzitter hier door te eindigen. Ik zou dit willen doen met improvisatie, met het schone woord. Mag ik van u een drietal woorden hebben?
Koffie, vuur.
Even weer, hij is licht.
Ja, ik heb hier dus een loflied op het vuur en het evenwicht. En dan zit er nog wel het andere bij, maar mag ik daarbij laten. Let wel. Evenwicht, gelijkelijkheid, verdeeldheid zijn in eeuwigheid in tijd. Het gaan van al tot het bestaan. Een klok waarin de waan verbroken wordt door vuur, waarin het uur vervangen wordt door leven en door werkelijk zijn, waarin het licht wordt tot een pijn, een vreugd, een fel ervaren, waarin het wegvallen van jaren beleven doet het werkelijk zijn. Een loflied aan de eeuwigheid of aan het vuur van leven dat nog steeds met zichzelf strijdt en zoekt naar nieuw herkennen, naar nieuw ervaren. Ik geef u het loflied van de jaren waarin de mens zichzelf zoekt en langzaam toch vooruitgang boekt. Ik zing de lof van het menselijk vuur waarin hij soms zichzelf verteren en altijd weer zichzelf bezeren verder stormt naar nieuw begrijpen, naar nieuw beseffen, nieuw bestaan. Ik zing de lof van hen die in de werkelijkheid de waan doen sterven. En zo ook buiten zijn en tijd een werkelijkheid beërven die vreugde is
is zelf bestaan in een totaal. Eén werkelijkheid waarin het ik verbonden is met al wat was en ooit zal zijn voor hen die denken nog in tijd. Ja, en dat, vrienden, is dan de improvisatie en daarmee het slot van onze bijeenkomst. Ik dank u voor uw aandacht. Verontschuldig me dat ik niet in staat ben geweest al uw vragen afdoende en in voldoende tempo te beantwoorden. Neemt u mijn verontschuldiging aan. Ik heb het gedaan zo goed als ik kon. En ik wens u verder alleen maar een hele prettige avond verder. Een gezegende nachtrust. En de kracht om in de dagen die komen steeds bewuster en steeds beter te leven. Tot ziens.
De volgende bijeenkomst is, geloof ik, even kijken, volgende week nog, 22 februari. Tot ziens dan, wel thuis.
Even kijken, 22 februari.
Ja, ja. Ja, ja.
Ik weet wel dat ik ergens snel zit, want er is een korte maand.
Ja. Ja.